Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Zo'n 40% van de jongeren wordt opgeleid in het mbo. Schilders, loodgieters, administratief medewerkers, bakkers en verpleegkundigen. En zo had ik nog wel een uur door kunnen gaan volgens mij met het opnoemen van alle vakgebieden waarin er opgeleid wordt. En na hun diploma gaan ze aan het werk of ze studeren nog even door. Dat kan natuurlijk ook. En die stap naar de arbeidsmarkt, ja, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Gaat het nou makkelijk of gaat het lastig in deze arbeidsmarkt? Maar vooral natuurlijk het opbouwen van een duurzame loopbaan. Hoe gaat het daarmee? Nou, dat schijnt toch best wel ingewikkeld zijn. Ja, want ook al schreeuwt de arbeidsmarkt om mbo'ers, toch zijn er nog steeds veel jongeren zonder werk. En hoe kan dat nou eigenlijk? Wat helpt die jongeren om een duurzame loopbaan op te bouwen? Nou, dat gaan we vandaag vragen aan onze twee experts in de studio. Corine Buurs is de gast. Zij is onderzoeker en adviseur onderwijs en arbeidsmarkt en ook nog programmamanager bij het ROC Midden-Nederland. En staat op het punt om te promoveren op dit thema, ook nog eens een keer. En Marinke Kuipers is de gast, bijzonder hoogleraar leeromgeving en leerloopbaan. Ondertussen breekt mijn stem in tweeën aan de Open Universiteit. Dat alles hoor je in deze aflevering van PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Corine en Marinke, fijn dat jullie er zijn. We hebben een belangrijk onderwerp te bespreken met elkaar, want het gaat over een heel groot gedeelte van onze jongeren en een heel groot gedeelte van onze arbeidsbevolking in Nederland. Hoe groot is dat? Want ik zat op zo'n 40%. Marinke, klopt dat een beetje?
Ja, ik dacht dat het nog meer was.
Nog meer zelfs?
Ja, ik dacht meer dan de helft.
Meer dan de helft, ja?
Ja, ja, als je kijkt naar hoeveel studenten we jaarlijks opleiden in het mbo, dan hebben we het over 500.000 studenten die ieder jaar een mbo-opleiding volgen. En een groot deel daarvan stroomt door. Maar ook een groot deel stroomt door naar de arbeidsmarkt.
Ja, ja, en dan hebben we het over het mbo, alsof dat een soort afgebakend ding was. Ja. Vroeger, toen ik nog het mbo, want ik heb ook de MEAO gedaan. Toen was dat nog, dat was gewoon, je deed gewoon de MEAO. Dat was er, maar je hebt natuurlijk nu allerlei niveaus, ja, verschillen.
Ja, van niveau 1 tot 4.
En daar zit nogal een verschil tussen.
Ja, ja, dat maakt nogal uit, ja. Van helpende mensen die in de verpleging bedden schoonmaken, tot verpleegkundigen die allerlei technische handelingen doen. Om maar even één. Ja. Sector te pakken.
Ja, en die hebben allebei een mbo-diploma verpleegkunde, maar dat, ja, nou ja, in hetzelfde vakgebied, ja, in ieder geval, ja, precies, ja, ongeveer. Maar dat is dus een enorm verschil, ja, tussen. Ja,
precies.
Is dat nou handig geweest eigenlijk? Denk je, een totale sidestep, maar ja, ik denk ook altijd aan de marketing van, ja, mensen op de arbeidsmarkt. Is het nou handig om te zeggen, ja, de mbo hoor, maar die bestaat eigenlijk dus helemaal,
nee,
niet.
Nee, die bestaat helemaal niet. Nee, ik weet niet of het handig is, maar nou ja, de beroepsopleiding, ik zou denken, leven lang ontwikkelen gaat over beroepsopleidingen. En dat zie je van niveau 1 tot eigenlijk ook wetenschappelijk onderwijs voor een groot deel, wat ook beroepsgericht,
ja,
is.
Ja, je zou het HBO, MBO 5 kunnen noemen eigenlijk.
Ja, ja, nou, dat, ja, HBO is niveau 5.
Oh, dat zou, ja, ja, echt waar? Ja, ik deed even een leuke, ja, aanname, maar dat, zo is het,
ja,
dus
zo
echt.
Zo is het echt, ja.
Grappig, ja. Ik weet nog van vroeger, heb ik best wel wat uitzendingen gemaakt, ook over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. En er was altijd best wel veel over te mopperen, Corine. Is dat eigenlijk nog steeds zo? Want we leven natuurlijk in een totaal andere tijd met een enorm krappe arbeidsmarkt. Hoe zit het met die aansluiting van, nou, in dit geval het mbo met de arbeidsmarkt?
Nou, het mopperen is in ieder geval van alle tijden. Okay. En er wordt nog steeds gemopperd over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Maar als je eigenlijk kijkt naar hoe die overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt gaat, gaat het eigenlijk voor de meeste studenten eigenlijk hartstikke goed. De meeste studenten zijn na het afronden van een opleiding aan het werk.
Ja, en toch hebben we nog veel jongeren waarvan dat niet geldt. die nog langs de rand van de arbeidsmarkt staan. Zeker nog, ik hoorde laatst weer dat het aantal werklozen licht gestegen was. Dus dan denk ik, ja, waar komen die dan ineens vandaan? Er wordt zo geschild om mensen. Hoe kan het dan dat er nu nog steeds mensen toch niet lukt om aan een baan te komen?
Nou, je hebt enerzijds gewoon inderdaad mensen die niet aan een baan komen na de opleiding. Ja. Nou, daar zie je hele grote verschillen die voor een deel samenhangen met de opleiding die mensen hebben gevolgd. Je ziet dat mensen uit de beroepsopleidende leerweg, dus degene die een BOL-opleiding hebben gedaan, dat die wat moeilijker aan het werk komen dan mensen uit de BBL. Er zijn grote verschillen tussen de niveaus, tussen de verschillende opleidingssectoren. Dus daar zit een enorme diversiteit in.
Ja.
En wat je ook ziet is dat we hebben natuurlijk ook te maken met een flexibele arbeidsmarkt. Dat veel mensen die een baan vinden, dat dat een tijdelijke baan is. Ja, ja. En die verliezen we op een gegeven moment ook weer.
En zie je nou een beetje effect van de nieuwe maatregelen die daarvoor genomen zijn? Hè? Want ik vond het best wel stevig dat je 5% meer betaalt voor iemand die een flexibel contract heeft dan iemand die een vast contract heeft. Je zou toch zeggen, als werkgevers zo economisch gedreven zijn, dan gaan ze wel schakelen, toch, Marienke?
Ja, nou, ik zit nog even terug te denken aan de vorige vraag die je had. Dat ik dacht van, ja, het is een beetje wie je het vraagt. Want wat je nu ziet, natuurlijk op de arbeidsmarkt, veel werkgeversorganisaties, maar ook het ministerie, die zegt van, ja, we moeten gewoon veel meer jongeren opleiden naar het werk wat er is, wat we nodig hebben in de samenleving. Ongeacht wat jongeren eigenlijk zelf misschien willen.
Oké, dus zeg je ermee, er is een mismatch?
Nou ja, ik denk dat er heel veel jongeren, en dat blijkt ook al een onderzoek, dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakkt. En verder denk ik dat in het mbo nog beperkt wordt opgeleid naar veranderingen die in de samenleving en op de arbeidsmarkt plaatsvinden.
Ja, een beetje dus, voorbereidend op wat er aankomt.
Ja, precies. Ja. En er wordt heel erg gekeken naar wat voor werkzaamheden doe je, in plaats van welke werkomgeving past bij jou. Dus het kan zijn dat je een te gekke studie hebt gedaan, maar je komt ergens en dan blijkt het helemaal niet zo zijn wat je verwacht had. Omdat de mensen niet zo zijn zoals je verwacht had. Of hoe mensen met elkaar omgaan. Of de problemen die je oplost.
Maar merk je dat in het mbo dan ook? Want dat vind ik juist het mooie aan het mbo en het hbo. Dat je heel snel, vaak al in het eerste jaar, gelijk al stage gaat lopen. Gelijk al die gaat zien van stel je voor dat, dus ik het lijntje doortrek. Ja, dit is waar ik dus terecht kan gaan komen. Wil ik dat eigenlijk? Word ik daar blij van?
Ja, en daarin zie je ook al dat een deel af gaat vallen. Ja. Omdat ze in hun vooropleiding een keuze hebben gemaakt waar ze eigenlijk nog geen idee hadden van zichzelf. Maar ook geen idee van wat het nou precies inhoudt, wat je gaat doen.
Ja.
Dus er zijn daadwerkelijk jongeren in de verpleging die erachter komen in het mbo dat je mensen hun billen moet wassen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Dan.
Ja,
dat kun je ook van tevoren uitzoeken.
Ja, of dat je niet tegen bloed kan of zo.
Ja, precies.
Je wil in een ziekenhuis gaan werken, dat lijkt me onhandig.
Ja. Dus wat dat betreft hebben we nog wel wat te doen in het onderwijs en ook daarna.
Ja, dus je hebt zeg maar mensen die hebben een opleiding gedaan die misschien best wel vraag naar is, maar die vinden dat werk eigenlijk niet leuk. Of ze hebben een opleiding gedaan waar, dat heb je een tijd volgens mij gehad, ik weet niet of het nog steeds zo is, met administratief medewerkers, administratieve opleidingen. Ja, daar was eigenlijk niet zoveel werk meer voor. Dan heeft het niet zoveel zin om die opleiding te gaan doen. Zie je dat ook nog steeds?
Ja, ik denk dat we de laatste jaren heel erg gekeken hebben. Ja, zeg maar wat hoor, Corine.
Ja, Corine.
Maar ik zag jou kijken. Maar we hebben heel erg gekeken naar wat doe maar wat je leuk vindt.
Ja, oh.
In plaats van te kijken van, in hoeverre verbind je wat je leuk vindt ook met werk wat gedaan moet worden. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, je ziet het denk ik gewoon aan twee kanten heel erg. Dit punt wat je nu aansnijdt heeft natuurlijk te maken met het kiezen van een mbo-opleiding. Ja, we zien nog steeds dat heel veel studenten een verkeerde keuze maken en om die reden ook stoppen met de opleiding en uiteindelijk een VSV'er, dus een voortijdig schoolverlaten kunnen worden. Dus daar valt absoluut nog winst te behalen. En we zien het ook dat mensen er inderdaad gedurende de opleiding achterkomen, dit is toch niet wat bij me past. Ja, dan vind ik het als onderwijs dat je ook de taak hebt om te kijken, waar zou je dan wel goed passen en wat zou dan wel een mooi toekomstperspectief voor je kunnen zijn. Waar zou je wel goed op je plek kunnen zijn? Nou, dat is waar het in het onderwijs ligt. Maar hetzelfde kun je op een gegeven moment hebben. Als je op de arbeidsmarkt start. Ja. Kun je met dezelfde dingen te maken krijgen. Want tijdens de opleiding was het allemaal cool. Bij de stage was het hartstikke leuk. En nu zit ik hier op deze baan. En dat bevalt me eigenlijk toch niet zo goed. Nou, dan ligt er ook iets voor bij de werkgever. Te kijken, wat zou dan een andere mogelijkheid kunnen zijn? Ja. Hetzelfde geldt voor als een tijdelijk contract afloopt.
Ja, ja. Nee, want dat gaf je al even aan. Hè. Veel tijdelijke contracten. Die zijn er natuurlijk om flexibiliteit in te bouwen voor organisaties. Omdat zij ook weten dat er economische voor- en tegenwind is. Kun je altijd afvragen of je dat op je mensen moet afwentelen. Maar dat is meer mijn mening. Daarom heet dit programma ook People Power. Maar op het moment dat iemand dan zijn baan kwijtraakt of het contract wordt niet verlengd. Wat zorgt er dan voor dat, ook al hebben ze de opleiding gedaan, ook al vonden ze het best wel leuk werk, dat het dan toch die loopbaan niet bestendigd blijft?
Nou, ik denk dat het eigenlijk misschien nog voor het aflopen van het contract zit.
Okay.
Want in mijn promotieonderzoek, een van de studies die ik heb gedaan, gaat over waarom een werkgever wel of niet een contract verlengt. En dan zie je toch dat werkgevers nog altijd vrij huiverig zijn om contracten om te zetten naar vast contract.
Ja,
ook
omdat
al
ze het
is
idee
iemand,
hebben dat
doet
ze
iemand
nooit
zijn werk goed?
Kunnen.
Doet hij, heeft hij alle kwalificaties? Heeft hij sociaal vaardig? Zijn alle lichten voor de werknemer op groen?
Ja.
Dan alsnog zie je dat er werkgevers zijn die door hun positie, door hun beleid, door de dingen die ze te maken hebben met de vraag naar arbeid, terughoudend zijn om mensen aan te houden, zelfs voor de hele goede.
Daar gingen we het vandaag niet over hebben, maar wat is dat nou toch? Dat is toch raar? Je betaalt 5% meer. Dat is echt veel, hè? Ik bedoel, als je simpel rekent dat we in Nederland een enorme dienstensector hebben. Je betaalt 5% meer op je loonsom voor iemand die tijdelijk in dienst is. Nou, kijk maar even wat voor marges er zijn. Dat is 5%. Dat is echt veel geld.
Ja.
Daar kiezen ze bewust voor. Ze kiezen ervoor. Ik weet niet of ze er heel erg bewust van zijn. Dat is een tweede. En dan zelfs bij de hele goede, in een arbeidsmarkt die heel krap is, zijn ze toch nog huiverig om te zeggen, joh, kom maar gewoon een vast contract bij ons. Een vast contract is niet meer zo vast als dat vroeger was ook nog eens een keer.
Nee, dat klopt. Het heeft voor een deel ook te maken met dat een toch een flexibel contract of een tijdelijk contract voor jonge werknemers nog altijd een soort van norm is. Enerzijds om echt jongeren te screenen. Van past diegene wel bij ons of niet? Maar ook een soort imitatie. Ja, die andere bedrijven doen dat ook.
Ja.
En ligt het ook aan de jongeren, vraag ik me af. Ik hoorde pas een mooi verhaal. Van een jongere die was net op de arbeidsmarkt gekomen en die had tegen haar vader gezegd van, pap, ik heb een jaarcontract gekregen. En die vader zegt, nou, dat geef niet, want dat is vaak zo na een jaarcontract.
Weet wordt je, het wel verlengd?
Wordt het wel verlengd. Toen zei ze, pap, een jaarcontract, weet je hoe lang een jaar duurt?
Ja, dat perspectief is anders.
Ja, het kan ook te maken hebben met hoe kijken jongeren daarnaar. En ik denk vanuit de werkgever heeft het natuurlijk ook te maken met risico's. Hè? We hebben net corona achter de rug. Er zijn heel veel organisaties die financieel niet goed gegaan zijn. Nou, dan loop je wel enorme risico's met vaste contracten. Want zo makkelijk is het niet om van je krachten af te komen. Terwijl bij ZZP'ers is het natuurlijk zo. Ja, die huur je in als je ze nodig hebt.
Ja, en dan betaal je maar 3 keer zoveel. Ja. Ja,
en het is wel inderdaad een risico. Dat snap ik heel goed. Het is een risico. En dat hoor ik bij de MKB-bedrijven waar ik ben.
Ja,
hoor ik dat ook. Maar het is ook wel een beetje een misvatting dat jongeren niet staan te springen om een vast contract. Er wordt heel vaak heel makkelijk gedacht van we hebben geen behoefte aan werk met zekerheid of aan vaste contracten. Dat geldt inderdaad voor een deel van de studenten en van werknemers zo. Maar als je kijkt naar mbo'ers, en dan ga ik het toch even hebben over de groep.
De mbo'er.
De mbo'er. Ja. Dan zie je dat het gros toch hecht aan werk met zekerheid en perspectief.
En dat geldt niet alleen voor de mbo's, maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Wij houden van zekerheid.
Natuurlijk. Daarom hebben we verzekeringen in Nederland voor alles wat je maar kan doen.
Ja.
Hey, waar we zo wat mij betreft over gaan hebben is hoe we die loopbaan van de mbo'er, hoe we die kunnen gaan verduurzamen. Hoe kunnen zorgen dat ook de mbo'er zich een leven lang gaat ontwikkelen en wie er allemaal bij kunnen helpen. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Corine Beurs van ROC Midden-Nederland, onder meer, want ze is ook aan het promoveren ondertussen, tenminste sterker nog, gaat bijna gebeuren. En professor Marijnke Kuipers, moet ik natuurlijk zeggen, van de Open Universiteit en nog heel veel andere dingen, want zoals altijd hebben mensen tegenwoordig meerdere loopbanen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen die begonnen zijn aan het mbo misschien uitvallen of het afgemaakt hebben en gaan werken en dan misschien wel hun baan kwijtraken of het toch niet zo leuk vinden. Of misschien dat hun baan zo ver verandert dat je denkt, ja, maar wacht even, dit vak, dat kon ik, maar nu kan ik het niet meer. Hoe zorgen we ervoor dat ze een duurzame loopbaan kunnen krijgen? Maar misschien eerst even, Marienke, want dat is jouw vak. Ja. Wanneer is het een duurzame loopbaan? Wanneer gaat het goed?
Nou ja, wanneer je in staat bent om mee te veranderen met de veranderingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt, in jouw organisatie. Maar op zo'n manier dat het wel bij jou past. Dus dat het aansluit bij je motivatie, maar ook bij wat je potentie is en wat je kwaliteiten zijn. Want dan hou je het lang vol. Dus dat is duurzaam, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus het gaat om wat er gevraagd wordt.
Ja.
Nu en in de toekomst. En het gaat om dat je dat kan combineren met dat het voor jezelf leuk is. En
waar wil je een bijdrage aan leveren? Waar wil je van waarde zijn? En kun je daar ook van waarde zijn? En wordt dat ook gewaardeerd?
Oké, maar dat klinkt al best wel als een soort zingevend ding.
Ja, zingeving gecombineerd met economische doelen. Nee, dus wij zijn heel erg bezig bij de loopbaangroep ook om te kijken van, nou, hoe kun je leven lang ontwikkelen in organisatie stimuleren? Juist om die dialoog op gang te brengen tussen de werkgever en de werknemer. Om die verbinding te maken tussen zingeving en de economische doelen van de organisatie. Maar we zijn ook bezig om te kijken hoe kun je dat mbo'ers in het onderwijs, hbo'ers trouwens ook, al leren. Dus hoe kun je ze vaardigheden bijbrengen, zodat ze straks op die arbeidsmarkt wat flexibeler zijn en niet gelijk uitvallen als het werk tegenvalt. Of dat jezelf verandert bijvoorbeeld.
Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, Marienke. Ik ben wel benieuwd, Corine, want heb jij daar vervolgens mijn onderzoek gedaan. Dat je moet eigenlijk tijdens je opleiding leren hoe je de rest van je leven blijft ontwikkelen. Dus een soort vaardigheid die je moet ontwikkelen van jezelf.
Ja, ik denk dat je wat dat betreft nooit uitgeleerd bent. En dat ik denk dat het onderwijs een basis kan bieden en een voorbereiding erop. Maar dat de uiteindelijke realisatie daarvan, dat ligt echt in de handen van mbo's zelf, maar ook vanuit werkgevers.
Ja, maar gebeurt dat al genoeg? Dat
de voorbereiding in het onderwijs.
Ja, dus ja, zit er al genoeg in?
Ik denk dat we daar als onderwijsinstellingen echt nog wel een slag in kunnen maken. Maar er gebeurt ook al heel erg veel.
Ja, vertel eens, want jij zit bij ROC Midden Nederland. Een enorm ROC. Alle ROC's zijn trouwens enorm tegenwoordig. Hoe doen jullie dat? Dus je weet ook dat programma is altijd helemaal dichtgetimmerd. En je moet alle termen, normen en weet ik veel wat allemaal halen. En dat moet allemaal weer geauditeerd worden. Allemaal ingewikkeld. En je hebt 10.000 verschillende dingen te doen. En dan komt dit er ook nog bij. Maar hoe pas je dat dan in?
Ja, dat is heel creatief bezig zijn. En laten we wel wezen, het mbo heeft niet alleen een beroepsopleidende functie, maar ook een voorbereiding voor de maatschappij en voor doorstroom. En als je kijkt naar wat voor dingen we daar allemaal op doen. We hebben passend onderwijzen en passend ondersteunen. Speciale BPV-begeleiding, dus voor bij de stage. Passende BPV noemen we dat.
Wat is BPV? Moet je even
de beroepspraktijkbevorming. Tuurlijk, dus dat is alles voor de bol is dat de stage. En voor de BBL is dat de leerbaan.
Ja.
Dus dat je inderdaad kijkt naar hoe kun je ook al tijdens je opleiding, tijdens je stage werken aan je beroepscompetentie, maar ook aan je persoonlijke ontwikkeling. We hebben natuurlijk in het mbo ook LOB. Dus daar weet Marienke natuurlijk ook alles van. Dus het gaat over loopbaanoriëntatie en begeleiding.
Oh, ja.
En burgerschapsonderwijs. En we hebben nazorg wat eraan zit te komen.
Maar dan zou ik zeggen, er zit er dus allemaal in. En toch is er meer of anders nodig.
Nou, ik denk dat je als onderwijsinstellingen een taak hebt om jongeren bewust te maken van wat het vraagt. Een diploma alleen is niet meer genoeg. Het vraagt ook een stukje bewustwording. Dat je niet alleen goed een hamer moet kunnen vasthouden, maar dat je ook andere competenties nodig hebt. Vooral betrokkenheid bij organisatie of bij bedrijf, of sociale competenties. Mm-hmm. Dat zijn dingen die werkgevers heel erg waarderen, blijkt uit mijn onderzoek. Maar je hebt ook als taak, denk ik, als onderwijsinstelling om duidelijk te maken dat het leven lang leren geen nice to have is of een luxe, maar een absolute must. En dat het ook iets vraagt van mbo zelf. Dat je niet kan zitten wachten tot de mogelijkheden op de stoep of op de deurmat vallen, maar dat ook iets vraagt in je eigen zelfsturing. En als onderwijs en ook als overheid kun je daar faciliteren en voorbereiden. Maar uiteindelijk de echte actie ligt echt bij mbo zelf, maar ook bij de werkgevers.
Oké, maar het is altijd een soort discussie over als het gaat over duurzaam inzetbaarheid of een leven lang leren. Is dat discussie van wie is dat nou eigenlijk? Hè? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor? En ik weet dat ik het een jaar of 5 geleden vroeg en dan zeiden mensen altijd het individu. En ik merk de laatste tijd dat het een beetje aan het kantelen is. Dat mensen zeggen natuurlijk heeft het individu een belangrijke rol, maar het systeem eromheen, dus de werkgever en de overheid en de onderwijsinstellingen, die kunnen ook nog wel even wat doen. Hoe zie jij dat, Marienke?
Ja, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Sociaal-Economische Raad, hè, die heeft 4 uitdagingen geformuleerd in leven lang ontwikkelen. En één daarvan is eigen regie nemen. Ja, dus iedereen zou eigen regie moeten nemen. Maar we weten ondertussen wel dat niet iedereen dat kan, hè, eigen regie nemen. De vraag is natuurlijk, kun je het leren? En ik denk wel, iedereen kan er een stap in zetten. Maar je zou kunnen zeggen, eigen regie neem je om in te zetten bij leven lang ontwikkelen. Maar je kan ook zeggen, leven lang ontwikkelen begint bij het leren om eigen regie te nemen.
Ah, die is mooi, ja.
Ja, dus dat, in die zin, ja, praten we daarover, denken we daarover na? Nou, nog vrij beperkt. En ik denk van een aantal jaar geleden, ik meen 2017, zijn loopbaancompetenties in de kwalificatie-eisen van het mbo gekomen. Dat is eigenlijk om die vaardigheden waar Corine het net over had, om je eigen loopbaan te kunnen ontwikkelen. Op basis van je zelfbeeld stappen te kunnen nemen, te netwerken. Maar ook daarin zie je dat de docenten moeten ook een leven lang ontwikkelen. Dus dat betekent dat zij zelf een ontwikkeling ook door moeten maken om dat ook te kunnen gaan begeleiden.
Ja.
En dat is ook voor hen, voor mij, voor iedereen, best nieuw. Hè? Dat we zoveel moeten veranderen en elke keer weer iets op ons bordje krijgen. He, dus in het begin als we dan in het onderwijs wat veranderde, dan dachten we van ja, nu zijn we klaar, als het voor elkaar was. Maar nu weten we, ja, we zijn nooit klaar, we blijven veranderen. De kunst is om een bepaalde richting met z'n allen op te veranderen.
Ja.
En niet 100.000 dingen te doen.
Maar je zei maar één keer, die loopbaancompetenties, die zijn het onderwijs ingekomen 2017. Ja, dat is ondertussen 6 jaar geleden. Hè? Ja. Dus even snel gerekend, doe je volgens mij 3 of 4 jaar over je mbo's een beetje. Dus dan heb je al 2 cohorten afgeleverd. Die hebben dat allemaal een hele opleiding meegekregen. Dan zou je daar toch van kunnen zeggen, we weten dan in ieder geval of het een beetje geholpen heeft.
Nou, dat staat op papier. Dus 2 cohorten hebben het op papier okay. gehad.
En dat is, oh, ja.
Ja, dus dat, en het ligt dus aan de school, want Corine, jij zegt leven lang, weet je, de loopbaan, oriëntatie en begeleiding. Nou, ik ben al jaren bezig om te zeggen van, het zou van oriëntatie naar ontwikkeling moeten zijn. Hè? Dus het is niet meer zo oriënteren, maar mensen moeten leren om stappen te zetten in deze moeilijke arbeidsmarkt. Moeten daar ook goed begeleid in worden. Hè? Dus daar heeft Corine groot gelijk in. Het gaat niet alleen om dat je zegt van, jij moet zelfsturend zijn. Nee, je moet mogelijkheden creëren, zodat mensen leren om die zelfsturing te doen.
Ja. Ja, want zelfsturing is best ingewikkeld, hè? Anders dan waren we allemaal slank, rookten we niet, dronken we weinig of niet. Nou, noem ze allemaal op, alle uitdagingen die we hebben in het leven, waar mega-industrieën voor zijn opgetuigd, omdat wij eigenlijk niet zo goed zelfsturend zijn.
Nee, en tegelijkertijd zit daar ook een risico aan. Want ik vind het heel belangrijk dat we goed bezig zijn om studenten toe te rusten om een bewust te maken van hun loopbaan en een soort aanzet te geven of een basis te bieden voor leven lang ontwikkelen. Maar tegelijkertijd moet je ook waken voor een soort veralgemenisering van het onderwijs. Ze volgen wel een beroepsopleiding. En de studenten die worden gemotiveerd door het vak, die wil je ook behouden. En die moet je met alle extra kwalificatie-eisen die er op het gebied van taal, ja, rekenen, Engels, burgerschap, weet ik veel wat nog meer bijkomen. Je vergroot je wel de kans dat de studenten voortijdig de school verlaten en de opleiding niet afmaken. Ja, ja, en dan schiet je ook je doel voorbij. Dus ja, het is heel erg zoeken naar een balans, ja, tussen hoe je dat goed doet.
Ja, maar ik denk dat het er niet bij komt. Weet je, ik denk, je leerloopbaan is onderdeel van je loopbaan. Dus je bent aan het ontwikkelen. Alleen mag je daar wat zelf keuzes in maken? Mag je daar ervaring in opdoen die je interessant vindt? Gaat iemand je daarin uitdagen en vertrouwen geven dat je dat kunt? En dat is volgens mij loopbaanontwikkeling.
Ja, het ligt eraan hoe je het vormgeeft. Ja, ja. Als je het echt als statisch vak, los vak,
dan zinvol.
Maar Corine, help ons even.
Maar het gaat volgens mij veel meer dat je het goed integreert.
Ja.
En dat je hem perspectief vanuit de onderwijs-arbeidsloopbaan kijkt. De diploma is een stap in je onderwijs-arbeidsloopbaan. En het loopbaan hoort erbij. Loopbaanoriëntatie of ontwikkeling en leven lang leren hoort erbij.
Ja.
En daar maken we ook wel echt stappen in. Ook met hele flexibele leerarrangementen.
Zeker.
Waar we nu mee bezig zijn.
Maar help mij eens even. Ik ben student bij jullie.
Ja.
En ik zit ergens in de opleiding. In 1, 2, 3, 4 ergens. En wat merk ik er dan van? Wanneer ben ik bezig met mijn loopbaanoriëntatie / ontwikkeling? Mijn loopbaanontwikkeling was 1 testje ooit doen op de HAVO. En er kwam volgens mij uit dat ik slijter moest worden. Blijkbaar was ik toen al geïnteresseerd in een klein drankje drinken. Ja. Veel te vroeg. Ben dat niet geworden, overigens. Maar
je drinkt wel lekker.
Met mate. maar.
Nee, we hebben dus van alles.
Wat krijg ik? Wat maak ik mee bij jullie?
Wat je bij ons meemaakt. Nee, ja. Je maakt mee dat je krijgt gewoon goed beroepsonderwijs.
Ik wil me oriënteren in de rest van mijn leven op wat wil ik eigenlijk in mijn werk.
Nou, we hebben verschillende testen. We hebben speciale heroriëntatieprogramma's. We hebben een talentprogramma voor havisten. Een soort mbo-oriëntatiejaar zou je kunnen zeggen dat het is. We hebben allerlei mogelijkheden om je eigen leer- en loopbaanroute vorm te geven. Stimuleren heel erg eigen regie, ook in de klas. De gesprekken met de studentcoach. Dus niet meer de mentor, maar de studentcoach zijn daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar ook dat we gewoon heel erg goed kijken naar wat is er nodig. En welke competenties heb je al? En is het voor jou de meest zinvolle route om nu naar dat diploma te gaan? Of is het veel beter om in een derde leerweg of met praktijkcertificaten een andere stap te maken? Okay. En wat zou je vervolgens...
Maar zo'n studentcoach, slash mentor, die kan ik me voorstellen. Dat is iemand die ken ik, die zie ik regelmatig. Hopelijk hebben we een soort leuke vertrouwensband opgebouwd. En die gaat me een beetje helpen. Al de andere dingen die je noemt, denk ik ja... Dat klinkt alsof het soort van extra is. Er bovenop of ernaast of ertussen. Maar niet dat het in het onderwijs zit.
Ja, het zit ook in het onderwijs. Okay. Je ziet het heel erg nadrukkelijk. Dus bij de stage of bij de beroepspraktijkbevorming zie je terugkomen. Daar wordt heel nadrukkelijk ook die dialoog gevoerd over die ervaringen die je hebt. Over waar je tegenaan loopt. En dat zit ook in de gewone vakken verweven.
Okay. Dus in de gewone vakken zit ook verweven dat je gaat reflecteren. Dat je het met elkaar daarover gaat hebben. Van god, vond je er rijk van? Of vond je leuk? En wat zou je ermee willen? Want dat zijn de vragen die je natuurlijk stelt zijn redelijk overzichtelijk. Toch?
Ja, zeker.
Daar gaat het om. Wat vond je interessant? Waar zou je meer van willen weten?
Ja, precies. Dat zijn wel de goede vragen die je stelt. Dus wat er anders is, denk ik, dan toen ik jong was. Wat al eindeloos lang geleden is. Dan was er een vast... het programma voor elke mbo'er die er af ging. Terwijl je nu bijvoorbeeld keuzevakken hebt en stage hebt. En daar worden veel meer vragen gesteld als van welke stage past bij jou? Wat heb je? Ja. Wat waren bijzondere momenten? Wat zegt het over wat je belangrijk vindt? Zodat jongeren niet afhaken als ze een stage tegenkomen waarvan ze denken, dat is niks voor mij.
Dit vind ik niks. Ja.
Maar dat ze leren om te kijken van, wat is er dan niks voor mij? En wat betekent dat voor wat ik wel nodig heb? Betekent niet dat ik per se het beroep uit moet. Maar dat betekent wel dat ik misschien op een ander plekje beter thuis ben.
Ja,
of grappig. Met andere werkzaamheden.
Ja, grappig.
Ja.
Ja, want heel vaak kun je ze natuurlijk veel makkelijker om achter te komen wat je niet leuk vindt. Dan wat je wel leuk vindt. Hè?
Ja, precies. Maar je doet allerlei ervaringen op. En je hebt iemand nodig die met jou daar betekenis aan geeft.
Ja.
En stappen zet.
Dit vind ik wel mooi wat je zegt. Je hebt iemand nodig die samen met jou de betekenis aan geeft.
Ja.
Dus in je eentje door het bos wandelen of starend op een bankje ergens. Dat kan ook.
Dat
maar
kan ook.
Het is,
maar je moet het wel leren. Reflecteren moet je leren. Je hebt daar een deel van je hersenen voor nodig die bij jongeren nog niet ontwikkeld is. Nog niet uitontwikkeld is. Dus die zit er wel. Ja, dus elke keer als je daar een beroep op doet, dan ontwikkelt dat een beetje.
Ja.
Dus als je in de vakken, in de stages, jongeren keuzes laat maken. Daarover na laat denken. Ze uitdaagt om dingen te doen die ze nog niet durven of die ze nog niet kunnen. Daarop reflecteren, dan ontwikkelen die hersenen. Dus je bent niet alleen bezig om jongeren eigen regie te leren nemen en een vak te leren. Maar die hersenen doen het straks ook beter. En die heb je nodig op die arbeidsmarkt van leven lang ontwikkelen.
Ja. Ik wil straks met jullie naar de toekomst kijken. We gaan een beetje dromen met elkaar. Want zoals je als individu moet dromen over je eigen loopbaan. Zo moeten wij dromen over hoe het straks is. Als het allemaal goed gegaan is. En hoe het er dan uitziet. Dat hoor je zo.
Oh. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Corine Buurs van ROC Midden Nederland. En Marinka Kuipers, professor moet ik erbij zeggen. Van de Open Universiteit onder meer. Want je hebt ook nog een bedrijf, hè, Marinka, erbij.
Ja, een groep. Ja.
Tuurlijk. We praten over een duurzame loopbaan voor mbo'ers. Eigenlijk voor iedereen, hè? Maar okay. Specifiek misschien over mbo'ers. We gaan 20 jaar vooruit. We zijn in 2053. Ik ben 71, bijna 72. Holy moly zeg. Dat kun je toch ook niks meer voorstellen. Het is gelukt. Corine, je hebt er keihard aan gewerkt. Je proefschrift is natuurlijk, heeft natuurlijk een baanbrekend verschil gemaakt in dit vraagstuk. Marinka, daar al de werken, heeft een baanbrekend werk verricht. Maar samen met al die andere mensen. Het is gelukt. Die mbo'ers, iedereen op de arbeidsmarkt heeft een ongelooflijke duurzame loopbaan. Hoe ziet de wereld eruit? Wat hebben we opgelost, Marinka?
Oh ja, nou hoe de wereld eruit ziet. Ik denk dat we meer leren en werken. Combineren en meer in netwerken ook. Dus niet zozeer in vaste hokjes, vaste organisaties. Werkgevers die denken niet alleen aan hun eigen economische doelen, maar ook aan zingevingsdoelen. En kijken ook regionaal in plaats van alleen maar op hun eigen organisatie. Hm. Dus met elkaar het werk doen wat gedaan moet worden vanuit de motivatie en de ontwikkeling van potentie van jongeren. Met elkaar de golven van de arbeidsmarkt bedwingen.
Kijk, heel goed. Oké, dus ze ook de bedrijven en organisaties werken in netwerkers en die wisselen ook mensen uit.
Precies.
Niet meer dat hele vaste, ik werk hier en ik heb hier mijn arbeidscontract.
Nee, als je daar goed in bent, ben je daar beter op je plek. Ga het eens uitproberen. Ga eens kijken.
Mooi, oké. Corine, wat bobbelt erboven? Over 20 jaar, het is gelukt. Wat hebben we opgelost?
Nou, dan hebben we in ieder geval opgelost dat we een stap dichterbij zijn bij een inclusieve arbeidsmarkt. Ja. Waarbij we niet meer dan 1 miljoen mensen aan de zijkant hebben staan.
Ja. Ja, want kun je daar simpelweg over zeggen dat die 1 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt, dat is niet een afspiegeling van de samenleving? Simpel gezegd.
Nee, je ziet allerlei mensen langs de kant van de samenleving staan. Sommigen voor kortere tijd en anderen voor langere tijd.
Maar sommige groepen zijn oververtegenwoordigd.
Dat klopt.
Ja, nog steeds. Maar over 20 jaar is dat opgelost.
Ja, dat zou heel mooi zijn.
Nou,
ik zou
hoe voelt dat?
Pleiten voor een minder dicht geregelde arbeidsmarkt. Waarbij de werkgevers ook meer ruimte en randvoorwaarden hebben. Om inderdaad jongeren een kans te bieden. Om ze ondersteunen waar nodig. Niet zozeer hulp bieden of zorgen voor. Maar naast elkaar. En inderdaad vanuit dat perspectief. Leven lang ontwikkelen. Een volgende stap. Okay. Waar ben je op je plek?
Mooi. Ja, en ik denk dat je ziet van egocentrisch. Het individu is belangrijk. Naar economisch. Dat nu ecologisch moet worden. Dat dingen samenkomen. Dat we met elkaar voor een ecologisch systeem zorgen. In werk. Waarin iedereen ook mee kan doen.
Een circulaire arbeidsmarkt. Waarbij er geen mensen meer uitvallen.
Nou ja, of een gezamenlijke leer- en werkcultuur. Waarbij het is niet alleen, je had net het voorbeeld van de student die iemand nodig heeft. Maar zo geldt het ook voor het onderwijs. Het onderwijs kan het ook niet alleen. De werkgevers kunnen het niet alleen. De overheid kan het niet ook alleen. We hebben elkaar echt nodig.
Ja. Ja.
En dan gaat het echt over een andere manier van kijken. Maar ook van denken. En vooral van doen.
Het gaat dan niet meer om leven lang leren. In de zin van vaardigheden ontwikkelen. Maar het is echt leven lang ontwikkelen. Dus een langdurig proces waarin we echt andere perspectieven gaan ontwikkelen. Niet blijven doen wat we deden.
Ja.
En anders waarderen ook. Ja. We zijn natuurlijk nu heel erg op diploma's gericht. En ik denk ook als je kijkt naar werkgevers en waar we naartoe zouden kunnen gaan, is dat je inderdaad ook veel meer waardering hebt voor voor het aftekenen van competenties, voor skills.
Hm. Ja, ik vind dat heel grappig. Ik ben nu eigenlijk 71, want we zijn 20 jaar verder. Maar toen ik 51 was, oftewel wat ik nu ben, nu wordt het ingewikkeld. Hè?
Ja.
Er zijn nog steeds mensen die vragen aan mij, wat is je achtergrond? Vind ik altijd een moeilijke vraag. En als ik dan doorvraag, dan willen ze weten dat ik gestudeerd heb. En dan denk ik, jeetje, ik was op mijn 22e klaar met mijn hbo-opleiding. Dat is 29 jaar geleden.
Ja, ja.
Hè? Dus ik werk al zoveel langer dan die 4 jaartjes dat ik een hbo-opleiding heb gedaan.
En wat toch wil je later worden dan?
Ja, dat weet ik nog niet.
Ja.
Nee. Dat is wel grappig. Want ik vind dat dus een hele moeilijke vraag.
Ja.
En dat ik heb het nooit geweten. En ik weet het nog steeds niet. Ik weet wel dat ik dit heel leuk vind. Maar ja, dat gaat ook weer veranderen.
Ja, en dat jongeren weten dat ook niet. En ze hoeven het ook niet te weten. Dat is het leuke bij dit. Bij dat nieuwe.
Is dat ook niet de uitdaging? Want zijn we nu niet. Hebben we onze jongeren niet te veel opgevoed? En dat zeg ik ook even tegen mezelf als vader. Je kan alles worden. Maar je moet wel weten wat je wil worden. Terwijl eigenlijk is het veel eerlijker om te zeggen. Die zoektocht om erachter te komen wat je leuk en niet leuk vindt. Die is hartstikke prima en leuk. Dus je hoeft het niet te weten. Maar je moet wel gaan zoeken.
Ja, ja.
En geniet van dat zoeken.
Ja, onderzoeken. Dat is belangrijk. En ik denk, toen ik een tijdje geleden aan de Rijksuniversiteit Groningen aan een hele grote groep studenten vroeg, wie heeft er keuzestress? Nou, het stak bijna 90% zijn hand op.
Ja, dat is toch erg?
Gewoon omdat ze het idee hebben, ik moet nu de perfecte keuze maken die bij mij past. Ja. Ik denk, ja, je kan ook gewoon je nieuwsgierigheid gaan volgen. En dan kom je vanzelf wel ergens.
Ja, terwijl, maar dat is een beetje mijn aanname, omdat ik daar geen onderzoek naar heb gedaan. Maar er zijn toch wel heel veel mensen die uiteindelijk iets totaal anders gaan doen dan wat ze ooit voor opleiding hebben gedaan.
Ja.
Toch, Corine?
Ja, dat, zeker. En dat geldt ook voor een deel van de mbo-studenten.
Ja. Nou, mooi. We hebben hoe voelt het trouwens dat het gelukt is? Over nu, hè, we zijn 20 jaar verder, 2043. Ik ben een beetje te ver gegaan. Hoe voelt het dat het volbracht is, de taak waar jullie hard aan gewerkt hebben? Geeft het een beetje een lekker gevoel? Kun je er zijn?
Nou, zeker. Ja? Ik zie het wel voor me.
Oké, okay, ja, nou gaan we nu
terug. Hard bezig met de weg ernaartoe.
Nou, hè, ja, ik wou net zeggen, nu gaan we toch even terug. Wat heeft ervoor gezorgd dat het gelukt is? Dat het zo'n inclusieve, ontwikkelende arbeidsmarkt is geworden? Wat hebben we veranderd in de afgelopen 20 jaar?
Nou, ik denk dat veel organisaties hebben gedacht van wat doe ik aan zingeving? Wat doe ik aan inclusiviteit? Okay. In hoeverre ga ik zorgen dat mijn economische doelen, mijn organisatiedoelen, die ook belangrijk zijn, hè, meer verbonden worden. Meer de dialoog aangegaan worden. Meer mogelijkheden bieden. En jongeren dus in het mbo, hbo en wo echt voorbereiden op die arbeidsmarkt. Niet alleen om een bepaald beroep uit te oefenen, maar om te kunnen gaan met die veranderingen en die onzekerheden, zodat ze niet uitvallen als ze onzeker worden ineens.
Ja, als ze ineens denken, ik vind het eigenlijk, volgens mij zit ik niet goed hier.
Nee, en dat je dan niet stopt, maar dat je weet wat je kan doen.
Ja, ja, en waar je terecht kan. Ja, dat is ook een belangrijke.
Hoe vaak hebben jullie het zelf gehad? Als je een beetje terugkijkt naar je carrière, zo de een wat verder dan de ander, ik wat langer. De moment dat je dacht, ja, ben hier wel een beetje klaar.
Ja, best wel vaak. Nou ja, klaar. Maar meer dat ik dacht van wow, dus dit is een gave uitdaging voor mij. En daar moet ik dus in verder.
Ja, bij mij is het ook veel verveling geweest hoor.
Ja, ja.
Dat ik echt dacht, nou dit kan ik nou wel hoor. Dit heb ik nog zo vaak gedaan.
Ik heb me nog nooit verveeld.
Nee?
Nee.
Nou, ik kort en dan kwam er verandering. Bij mij is dat het de voorbode van verandering.
Ja.
Jij, Corine?
Nou, ik heb fantastisch werk. En ik vind het heel erg leuk wat ik doe.
Maar
ik denk ook, en ik heb een hele betrokken werkgever die ook volop kansen biedt.
Ja.
En dat is minstens zo belangrijk met iemand die met je meedenkt en kijkt van waar ben jij op je plek en hoe kunnen we dat realiseren? Niet alleen je eigen ontwikkeling, maar ook in je werkzame leven. Of dat nou bij deze werkgever is of bij een andere. En ik zou dat ook een hele mooie stap vinden op weg naar 2050. Waar hadden we het over?
Ja.
Dat het die weg op gaat. Het gaat over het volgen van de onderwijs-arbeidsloopbaan die bij je past.
Ja, en je hoeft niet altijd wat te worden. Hè? Je mag ook gewoon iets zijn. Dat is ook belangrijk, denk ik.
Ja, die is heel mooi.
Ja,
ja. Ja, zijn vinden we ingewikkeld. Hè?
Ja.
Met altijd onderweg. Oké, dus wat we georganiseerd hebben is dat er in het onderwijs geholpen wordt of een soort basis wordt gelegd voor die nieuwsgierige, onderzoekende collega, zeg maar even. Die dus vanuit zijn opleiding een soort mooie basis heeft. Inhoudelijk gezien, vaktechnisch gezien. Maar zij of hij kan ook gedurende de loopbaan blijven onderzoeken. Reflecteren op hoe vind ik het hier nou eigenlijk. Hey, wacht eens even, ik voel me vandaag niet zo lekker. En morgen ook niet. Nou, misschien moet ik eens even na gaan denken wat ik nou eigenlijk wil. En of dit er nou wel is. En wat gebeurt er eigenlijk al met mijn vak. Dat is best wel gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Dus wat moeten de partijen eromheen doen? We hebben het een klein beetje voor de werkgever gehad. Wie moet er nog meer in actie komen?
Ja, ik denk dat wij allemaal in de generatie die de jongeren begeleiden, zelf aan de bak moeten. He, dus dat is mensen van het ministerie, dat zijn mensen in de organisatie, dat zijn wetenschappers, dat zijn docenten, dat zijn ouders. Ja. Wij zijn de voorbeelden.
Oké. Okay. Wij moeten zelf laten zien.
Ja, ik denk het wel.
En zeg je dan ook, we moeten ook zelf soms zeggen, ik weet het even niet.
Nou, ik denk dat dat heel zinvol is, maar.
Maar dat hoor je toch bijna nooit iemand zeggen.
Maar dan maar ik weet nu waar ik het kan gaan vinden.
Ja,
of ik kan gaan zoeken. Ja.
Ja, of het is niet erg dat ik het even niet weet.
Nee.
Ja, ja, nou, oh, dat is een interessante.
Ik denk van in een kenniseconomie, daar is natuurlijk IQ is heel belangrijk. Onze IQ. Maar ja, de kennis en de informatie is overal ter beschikking. En in een veranderde arbeidsmarkt is, ik had net een column geschreven, is de ZQ misschien wel steeds belangrijker. Hè, de zelfsturingsquotient.
Okay.
Waarin je zelfsturend kunt zijn, maar in verbinding met anderen. In verbinding met wat het werk wat gedaan moet worden. En het leuke is, dat kun je beter ontwikkelen. Dus die inclusieve samenleving waar Corine het net over had, ja, die komt dan ook gewoon dichterbij.
Ja, en voor degene voor wie dat dan niet lukt, op een zeker moment niet lukt, daarvoor zou het heel mooi zijn als je ondersteuning, een soort doorgaande lijn van ondersteuning hebt, die start in het onderwijs, als onderwijs dat vindt plaats, maar vooral inderdaad doorloopt op die arbeidsmarkt.
En hoe zou die eruit moeten zien, Corine? Want in het begin van je carrière investeren we daar heel veel aan het begin van iemands carrière. Daarna, nou, hopelijk als je een leuke werkgever hebt, investeert hij nog in kennis en in vaardigheden. Als je een hele leuke werkgever hebt, stelt hij je leuke vragen zoals jij. Of doet hij nog wat aan de persoonlijke ontwikkeling. Maar die loopbaancoach of die studentcoach of die mentor, die zou je toch eigenlijk misschien gewoon je hele leven erbij willen hebben, toch? En niet elke dag, maar dat bestaat gewoon niet. Hè? Ja, als je naar een coach wil, kan dat natuurlijk. Maar dan mag je zelf betalen.
Levensloop of lifestyle coaches. Er wordt gecoacht volop.
Ja.
Maar ik denk ook dat je goed moet kijken naar waar wiens verantwoordelijkheid ligt. Die van het onderwijs houdt op een gegeven moment wel op. Want degene die in het onderwijs werken, ja, ik zeg wel eens, we zijn, of tenminste een collega zei dat, moet ik eerlijk zeggen. We zijn geen mini GGZ-instelling. We zijn geen mini arbeidstoeleidingsbureau. We zijn onderwijs.
Ja.
En daarin leg je een basis. En je zou een basis willen ook leggen voor die doorlopende lijn. Daar kun je dingen in aanreiken. Als bijvoorbeeld versterken van vaardigheden als die nodig zijn. Om te helpen bij het zoeken van vacatures.
Ja.
Om te kijken hoe je bewust bent van een leeflang leren. Om verder te ontwikkelen. Om te kijken of je een soort vangnet kunt bieden. Voor als toch die eerste stap op die arbeidsmarkt niet helemaal gaan zoals je zou willen. Dat ze terug zouden kunnen komen bij het onderwijs. Om te kijken, hé, wat is er dan wel nodig? Nou, daar zijn we heel erg druk mee bezig. Vooruitlopend op de wet die eraan zit te komen. Van school naar duurzaam werk.
Zo.
Waar OC&W nu lekker mee bezig is. Maar vervolgens is het wel ook zaak dat dat wordt overgepakt. Want je kunt dat niet bij het onderwijs houden. Dat gaat gewoon niet.
Ja, en dat zie je ook wel gebeuren.
Ja, maar waarom niet? Waarom zou je niet je leven lang verbonden zijn aan een onderwijsinstelling die in zo'n belangrijk gedeelte van je leven zoveel betekend heeft? Waarom zou je niet een soort levenslang alumni netwerk hebben voor mensen waarbij je zegt, nou, je kunt hier altijd weer terugkomen om je weer te laven aan de inhoud en de vaardigheden.
Ja, maar dat is er
toch heel weinig.
Ja, maar dat is ook omdat een deel van de studenten hartstikke blij is dat ze die schooldeur achter zich dicht kunnen doen. En laten we wel wezen.
Ja.
Die,
ja,
willen gewoon werken en het is gewoon, ja, klaar. Ja. En natuurlijk bied je aan over, kijk eens, dit is ons aanbod. En hier kun je je verder inscholen. Ook met bedrijfsopleidingen, flexibele leerarrangementen en noem het allemaal maar op.
Ja.
Maar vervolgens is het ook dat je moet ook ervaren. En dat raakt ook een beetje aan dat stukje de rijping waar Marinka het over had. Je moet de ruimte hebben om te experimenteren en dat te doen. En dat, ja, heeft niet alleen het individu nodig. Dat heeft ook de werkgever nodig. En wat dat betreft, als we dan toch een oproepje mag doen voor het ministerie, zou ik zeggen, geef ons vooral de ruimte en de randvoorwaarden om als onderwijs- en arbeidsmarktactoren werk te maken van die kansrijke school naar werktransitie. Dus dan gaat het echt over vertrouwen, het niet dichtregelen en vooral een samenwerkende houding tussen overheden heen over de departementen. Dus niet alleen maar onderwijs, maar echt ook onderwijs, sociale zaken, gezondheid, armoede, laten we niet vergeten. En daar ligt nu een hele mooie basis voor. En ik hoop ook dat ze die lijn voortzetten.
Oké. Okay. Marinka, laatste vraag aan jou. Wat zou jij werkgevers die naar dit programma luisteren adviseren als zij denken, ja, ik heb ook veel mbo'ers in dienst. En volgens mij kan ik daar dan wel wat meer voor doen. Ja. Wat heeft het meeste impact wat ze kunnen doen?
Nou, ik denk dat het goed is om als werkgever eerst na te denken over wat verstaan we eigenlijk over onder leven lang ontwikkelen. En wat betekent dat nou? Weet je, dus waar willen we naartoe? En wat betekent dat voor de inrichting van ons werk? Dus wat betekent dat? Verder is professionalisering denk ik heel goed. Want als je wil dat je iets anders gaat doen, ja, dan kan je ook niet maar van jezelf verwachten dat je dat zomaar doet. Dus laten we met elkaar al op werkgeversniveau gaan leren. Met elkaar het gesprek aangaan. Wat moet er gebeuren? Ja. En ook daar al in het werken aan de slag gaan.
Oké, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, misschien is de grootste winst valt wel in de onderlinge verhouding tussen werkgevers. Niet zozeer binnen de organisatie zelf, maar tussen werkgevers valt heel veel te doen.
Ja, en dan vervolgens om te kijken, die dialoog, hoe voer je die met de werknemer? Dus hoe kom je tot een psychologisch contract in plaats van een papieren contract? Van ja. Wat wederzijdse aantrekkelijkheid. Wat maakt jou aantrekkelijk voor mij? En wat maakt mij aantrekkelijk voor jou? En laten we daar met elkaar het werk aan gaan.
Hartstikke goed. Er is nog veel werk te doen. Mm-hmm. Helaas, maar ook wel weer fijn. Want anders dan, waar moet je dan druk over gaan maken? Hè? Met elkaar. Hier ligt tot de passie. Dank jullie wel voor deze bijzonder leuke aflevering. Corinne Buurs van ROC Midden Nederland. Succes met je verdediging van je promotie. Je hebt er iets langer over gedaan, volgens mij. Een jaartje of 12. Dus dat is natuurlijk een groot feest dat je dat nu af... Hoe hou je het vol? Vind het echt knap.
Ja, ook dat gaat over een leven lang leren. En dat gaat over zijpaden nemen en andere keuzes maken. Ja. Ruimte geven voor bijzondere levensgebeurtenissen. Career shocks, zoals we het af en toe noemen.
Nee, ik vind het echt knap. Ik bedoel, er zijn genoeg redenen geweest om ermee te stoppen, kan ik me voorstellen.
Ja, dus, maar het onderwerp is te belangrijk om te laten liggen.
Zeker. Dus alvast van harte, Corine. Ook dankjewel Marienke. Leuk dat je er was. Marienke Kuipers heb je gehoord van de Open Universiteit. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer vind je op de bekende plekken voor jou.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.